Broeders en zusters, allemaal een hele goede morgen. Arjan, heel hartelijk bedankt. En ook ik sta hier omdat Toon een keer gebeld heeft.
Ja.
Ja. En wat dat andere betreft. Na Nieuwjaarsdag circuleerde er geruchten dat de postcode gevallen zou zijn op 2651. En waar wonen wij? 2651. Dus de kinderen gingen al appen of ze mee konden delen met pa en ma. Maar goed, nog niks is zeker, hè? Nee. Goed. Fijn om weer in jullie midden te zijn. Zeker, echt fijn. En achterin tieners, geweldig dat jullie er zijn. Fantastisch. Lukt het allemaal nog een beetje met de thuisonderwijs? Te midden van ouders die misschien ook wel thuis werken? Zijn nog niet wanhopig? Hou je? Ook? Ik begin vrij vroeg op mijn werk en soms permitteer ik me dan wel eens dat ik vrijdag op een soort seniorentijd begin. Hè, dat maakt niemand dat uit bij duren, maar goed. Ik begon vrijdag en mijn vrouw die is ook leerkracht en die werkt ook van huis uit. En ik begon net op het moment dat jij in razende paniek het ene scherm weer niet gedeeld kreeg met de andere. En toen had je het wel, maar toen waren je de leerlingen kwijt. Ik denk, oh... Geweldig. Heel veel respect voor jullie. Heel veel respect ook voor die ouders die daar omheen staan. Heel veel respect voor die leerkrachten. Geweldig. Geweldig. Ja, en wat een bizar jaar hebben wij achter de rug. Toch? En wat een bizarre week hebben we achter de rug. Ja. Maar wat zegt Psalm 118? Nou blijf het even stil. Dit is de dag. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Vandaag vieren wij feest. Nou laten we dat dan maar doen. Hè? Blij zijn wij in elk geval in Den Haag. Zeker voor jullie inzet qua kerktv. Dat mag denk ik ook wel eens gezegd worden. Dat jullie daarmee in deze tijd ontzettend veel meer mensen dienen dan alleen de broeders en zusters van je eigen gemeente. Want, zeker, ik weet niet precies wie ik moet bedanken, maar iedereen die zich aangesproken voelt bij deze, heel hartelijk bedankt. En eerlijk is eerlijk, ik kom nu dus ook eigen broeders en zusters uit Den Haag tegen. Het bloed kruipt toch niet waar het gaan kan. Goedemorgen. Maar goed, hè? Dankbaar in elk geval. Dankbaar voor iedereen die daarbij betrokken is. En heel veel zegen daarmee met dat werk. Want dat gaat veel verder dan dat je eigenlijk kunt overzien. Hè? Wij kijken nooit verder dan de buitenkant van de mens. Je weet nooit wat het in de mens doet. Oké, ik wilde vanmorgen eerst beginnen met een stukje voor te lezen uit Begin je dag met God. Elke dag begin ik met de stille tijd. Ik weet niet hoe dat werkt in uw leven. Maar ik heb wat behoefte aan structuur. Het werkt bij mij niet zo dat ik random een tekst lees en dan denk van, oh, dat is ook wel geweldig. Dus ik heb daar een boekje bij, een boekje van Wilkien van den Kamp. En daar wil ik graag iets uit voorlezen. Het bloed van Jezus, dat neemt je zonde weg. Dat hebben we vanmorgen ook gezongen, hè? Ervan getuigd. Je zou er zomaar aan voorbij kunnen gaan hoe revolutionair de uitspraak van Johannes de Doper is als hij Jezus naar zich toe ziet komen. En dan zegt Johannes, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Kijk, wij leven 2000 jaar later en dan is het makkelijk te concluderen, toch? Maar je zult maar Jezus naar je toe zien komen en je zult dan zeggen van, kijk, dat is het lam van God wat de zonde van de wereld wegneemt. In Den Haag zeg ik dan altijd, denk daar vast eens even over na. In de eerste plaats noemt hij Jezus dus het lam van God. En die uitdrukking herinnerde de Joden aan het vlekkeloos lam dat elke morgen en elke avond geofferd werd tot vergeving van hun zonden. En oog in oog getuigde Johannes dat hij de man zonder zonde was. Onberispelijk en volmaakt. En dat konden ze eigenlijk maar nauwelijks geloven. En in de tweede plaats maakte Johannes duidelijk dat Jezus de zonde van de wereld zou wegnemen. Letterlijk staat er uit de weg zou ruimen of weg zou doen. In tegenstelling tot het bloed van een offerdier, wat vroeger je zonde alleen maar bedekte of afschermde. Je zonde was er nog wel, maar kwam onder een soort kleed te liggen of zo. Hè? Een soort wat je niet ziet, is er ook niet. Hè? Denken sommigen. Oké, lees je dat het bloed van stieren en bokken nooit je zonde kon wegnemen. Totdat Jezus zijn leven als eenmalig offer voor ons zou geven, waren de priesters voortdurend bezig offers te brengen die niet in staat waren om de zonde weg te nemen. En het offer wat Jezus bracht gaat hier ver bovenuit. Het bloed van Jezus bedekt je zonde niet, maar neemt de zonde van je weg. Dat is een groot verschil. Neemt de zonde van je weg. Het is er niet meer. Het bestaat niet meer. Je zonden zijn door het bloed van Jezus uitgewist. Handelingen 3 vers 19. Weggenomen. Romeinen 11 vers 27. Weggedragen. Hebreeën 9 vers 28. En God belooft er beslist niet meer aan te denken. Hebreeën 10 vers 17. Terwijl de priesters hun werk in de tempel altijd staande deden, is Jezus, nadat hij zichzelf als een offer heeft gebracht, opgevaren naar de hemel om naast God te... Wanneer ga je zitten? Juist. Daarmee getuig je dus als teken dat het offer definitief en volmaakt was. Kijk, als je dat gelooft, dan geloof je in Jezus. Zou je willen opzoeken Matteüs 20 en dan lezen we vers 29 tot en met 34. Matteüs 20, vers 29 tot 34. En ik lees het voor uit het leven. Alsof ik zo'n voorgevoel had dat de tieners te waren. Hè? Dan heb je een veel eigen tijdsere vertaling, toch? En als jullie het snappen, begrijpen hun het zeker. Dus Matteüs 20, vers 29 tot 34. En daar staat... Toen Jezus en zijn discipelen de stad Jericho verlieten, gingen heel veel mensen achter hen aan. En langs de weg zaten twee blinde mannen. En zodra zij hoorden dat Jezus voorbij ging, begonnen ze te roepen: Heere, Zoon van David, heb medelijden met ons. En de mensen zeiden dat ze hun mond moesten houden. Maar ze trokken zich daar niets van aan en schreeuwden nog harder. Jezus bleef staan, riep hen bij zich en vroeg: Wat willen jullie? En Heere, antwoordden zij, wij willen zo graag kunnen zien. En Jezus kreeg medelijden met hen, raakte hun ogen aan en zij konden onmiddellijk zien en gingen met hem mee. Nou, als je toch ergens... Jannie zit al te knikken, maar als er toch iets is wat je in je leven wil meemaken, is dat het toch? Dat Jezus voor je bidt en het gebeurt onmiddellijk? Ik weet niet hoe het hier vergaat, maar in Den Haag hebben wij nog wel eens zaken waarvoor we bidden. En een week later voor bidden. En een maand later voor bidden. En wat had ik hier toch graag bij willen zijn, zeg. Maar goed, het gebeurt onmiddellijk. We gaan het meemaken, dat geloven we. Nadat Jezus en zijn discipelen weer een tijd in Capernaum zijn geweest. En heb je een beetje de kaart van Israël in je hoofd. Het meer van Galilea en een beetje daar... Links bovenaan heb je Capernaum. Nou, Jezus is daar een tijd geweest en ze maken zich gereed om naar Jeruzalem te gaan. En dat wordt dan voor Jezus tevens de laatste keer dat hij naar Jeruzalem zal reizen. Hij neemt dus afscheid van de streek waar hij is opgegroeid. Niet waar hij geboren is. Want waar is hij ook alweer geboren? En waar ligt Bethlehem? Ja, een beetje in de buurt van Jeruzalem. Hè? Dit ligt zo'n beetje 150 kilometer noordelijker. Dus Jezus neemt afscheid van de streek waar hij in elk geval is opgegroeid. zo'n beetje vanaf zijn tweede jaar, hè, toen is hij teruggekomen met zijn ouders vanuit Egypte en heeft zich daar gevestigd. Familie, vrienden, buren, noem maar op, een heel sociaal gebeuren toen in die tijd en de man die afscheid van. We lezen daar weinig over, maar die wetenschap die doet iets met je. Want in coronatijd zijn de mensen overleden zonder dat ze afscheid konden nemen van hun naasten. En dat is verschrikkelijk geweest, toch? Nou, sommigen weten het niet. Dat is verschrikkelijk geweest, toch? Dat je mensen, nou ja, dat die overlijden zonder dat je daar omheen kunt staan. En dat je ze kunt troosten en dat je elkaar kunt helpen. En datzelfde komt over Jezus. Overkomt Jezus. Hij weet het van tevoren. Hij zegt er wat van. Kijk, op het moment dat wij het nu lezen, heeft hij het al 2 keer verteld tegen zijn discipelen. De eerste keer zegt Petrus, doe niet zo raar, God verhoede dat. Toch? Nou ja, denk er maar eens over na. Maar en passant, die laatste periode dat ze daar in Capernaum zijn, net voordat Jezus voor de laatste keer naar Jeruzalem vertrekt, gebeuren er echt hele mooie, grote dingen en ook vreemde dingen. Namelijk de tempelontvangers of de belastingontvangers van de tempel, die willen nog wel even belasting van Jezus en Petrus krijgen. En dan gaan ze naar Petrus toe en dan vragen ze van, joh, waarom betaal je geen belasting? En wat zegt Jezus dan? Weet je dat? Ja, ga maar naar het meer, gooi daar maar je hengel in en de eerste vis die je ophaalt heeft een muntstuk in zijn bek en dat muntstuk is voldoende om... Dat riekt toch een beetje naar Hans Kazan, toch? Er waren toch zat andere manieren toch om dat opgelost te krijgen? Ja, nou ja, denk er maar eens over na, maar het komt op mij een beetje vreemd over. Ik zou daar graag toch wel eens een keer een verklaring over willen hebben, waarom dat nou precies zo ging, hè, met dat muntstuk. Ja. Maar goed, Petrus is daarop aangesproken en hij regelt het zo, hij gaat vissen, hij haalt de vis naar boven. Die vis heeft een muntstuk en daarmee kunnen ze de tempelbelasting betalen. Oké, maar Jezus spreekt in die periode ook over omgang met elkaar. Hoe ga je nou precies met elkaar om? Accepteer je je ouders? En accepteer je wat ze zeggen? En zie je daar het juiste in, het goede in? Kijk, jullie moeten leren van de fouten die wij hebben gemaakt. Maar dan heb je wel nodig dat wij onze fouten bij jullie bekendmaken. Anders kun je er nog niks van leren. Hoe ga je om met elkaar? Jezus praat over vergeven. He, die gelijkenis van... 1 miljoen en nou ja, noem maar op, hè. Jezus praat over de werkers in de wijngaard. Dat iedereen evenveel verdient. Of je een hele dag werkt. Of je een halve dag werkt. Of je een kwart dag werkt. Of dat je het laatste uur werkt. Je krijgt allemaal hetzelfde loon. En als je dan achteraf begint te mouwen dat het toch wel erg oneerlijk is als je maar 1 uurtje hebt gewerkt en evenveel betaald krijgt als je de hele dag hebt gewerkt. Zeg Jezus, joh, maar wij hebben toch een afspraak gemaakt van tevoren? Lijkt wel een soort aannemer, hè? Dat doen wij ook. We hebben toch een contract met elkaar? Ja, vooral niet mouwen nu, hè? Afspraken nakomen. Nee. Maar dat zegt Jezus dan wel in de contacten met die mensen, hè? Van, joh, maar wij hebben van tevoren heel duidelijk een afspraak gemaakt. En daar moet je aan conformeren. Hij praat voor de 3e keer over zijn dood. En hij praat ook over, als je groot wilt zijn in het koninkrijk van God, dan? Ja, dan moet je alle dienaar zijn. Ik heb vorige week nog eens gezegd, ook tegen onze tieners, dat is een totaal andere orde dan wat hier momenteel in de wereld geldt. Hier ben je belangrijk als je veel verdient of zo, of weet ik van wat, hè, aanzien hebt, hoge functie, bla bla bla, veel invloed. Koninkrijk van God ben je groot als je anderen dient. Dan komt de moeder van Jacobus en Johannes nog, hè, die geweldige zoons. En die zegt, Jezus, u gaat straks naar de hemel. U gaat daar op uw troon zitten. Dat geloof ik. Maar ik zou toch wel graag willen weten van u of het mogelijk is dat de ene zoon links en de andere zoon rechts komt zitten. Ja. En zo dien je eigenlijk Jezus. Dien je Jezus of vraag je of Jezus jou dient? Wat doet u eigenlijk in uw gebed? Vraag je of Jezus jou wil dienen? Of dien je Jezus? Onze strijd is er niet op gericht om de duivel te verslaan, maar onze strijd is erop gericht om Jezus Christus te openbaren. Zal ik dat nog eens zeggen? Onze strijd, want dat hoor je heel veel ook in het volle evangelie, hè? Onze strijd is er niet op gericht om de duivel te verslaan, maar om Jezus Christus te openbaren. Om Jezus een stem te geven. Om Jezus handen en voeten te geven. En dat je daarin zaken tegenkomt vanuit het voorgeslacht, dat mag helder zijn. Dat je zaken tegenkomt die tegen jou zijn, dat mag helder zijn. En dat de duivel dat wil blokkeren, dat mag helder zijn. Maar waar gaat het om? Dat mensen Jezus Christus in jou en in mij ontmoeten. Nou ja, oké. En zo komt er dus een hele grote groep mensen aan in Jericho. Jericho, hè, de hele grote, aparte, oude stad. Ommuurd, eigenlijk met een soort spouwmuur. 6 meter hoog. Nou, ik schat het hier zo'n beetje 3 meter hoog in. Hè, tussen vloer en plafond. Dus ga maar buiten staan. Vanaf de stoep tot dakrand, 6 meter hoog. Die muur staat om Jericho. En dan was hij ongeveer 1 meter of 3 breed. Dan zat er een klein beetje ruimte tussen. Dan nog weer zo'n muur. En boven over die muur hadden ze dus ook nog huizen gebouwd. Dat was de muur rondom Jericho. De oudste stad. Diepst gelegen stad overigens. 260 meter onder zeespiegel. Wordt ook wel Palmstad genoemd. 2 jaar geleden hebben wij een rondreis gemaakt door Israël. Maar goed, wij reden in een auto met Israëlisch kenteken. Jericho is tegenwoordig Palestijns gebied. Dus de verhuurder van onze auto vond het niet zo'n succes als wij ook Jericho gingen. Maar goed, we hebben het in elk geval van een afstand mogen aanschouwen. Voordat Jericho wordt ingenomen, hè, stuurt Jozua 2 verspieders. Jozua, het hele volk Israël, is dan nog aan de overkant van de Jordaan. Ze hebben eerst al eens een keer 12 verspieders gestuurd. Hebben ze Israël geobserveerd. En nu moet Jericho als eerste obstakel worden ingenomen als ze de Jordaan passeren. En dan sturen ze 2 verspieders. En die 2 verspieders die moeten een beetje de omgeving verkennen. Jericho verkennen. En dat doen ze door in elk geval hun toevlucht te zoeken bij Rahab. Over haar beroep hoeven we het niet te hebben. Dat is denk ik wel bekend. Maar haar naam betekent ruim. Open. Wijd. Ruimdenkend, denk ik. En Rahab woont in elk geval boven op de muur. Rahab die was eigenaresse van een, wat zullen we zeggen, herberg of zo, restaurant in deze tijd. Hè? En de diensten waren daar dus nogal ruim. Ja, om het maar zo te zeggen. Hè? Rahabs familie, ouders, broers en zussen met aanhang, die blijft behouden. En waarom blijft die nu behouden? Rahab, op het moment dat ze die verspieders in haar huis verbergt, of tenminste opneemt, wordt er al vrij snel bij haar op de deur gebonkt en daar staan de mensen van de stad Jericho. Je hebt verspieders in huis, zij verbergt ze snel onder het vlas. En het mooie is dat zij afspraken maakt, handelt eigenlijk ook met die verspieders. En die zegt van, joh, ik hou jullie in leven, maar zou je alsjeblieft, als je Jericho inneemt, mij, mijn ouders, mijn familie, broers en zussen en kinderen, zou je die alsjeblieft willen sparen? En wat zeggen dan die 2 verspieders? Daar kun je op zich ook al wat van leren. Die zeggen niet van, ja, wij zijn gestuurd door Jozua. Daar gaan we het wel eens even over hebben. En dan app ik je wel wat. Die denken zelfstandig en die handelen zelfstandig en die beslissen zelfstandig. En die zeggen, joh, dat gaat helemaal goed komen. Als jij je hele familie verzamelt in dat huis en om nou ter verwarring te voorkomen, ja, laat dat rode koord waar je ons langs laat zakken, dat hou je uit je huis, komt allemaal goed. Geweldig, hè? Kijk, er is heel veel nagedacht over Rachab en er is heel veel over gezegd en dergelijke. Maar vanmorgen wil ik toch nog eens een keer benadrukken dat je heel voorzichtig moet zijn in je oordeel over andere mensen. Ik zei het er net, wij kijken niet verder dan de buitenkant van de mens. He, want je kunt het lezen, Jozua 6, dat Rachab en haar familie, die wordt gespaard. En Jozua die zegt dan tegen die mensen van, joh, we hebben een overeenkomst, geen enkel probleem. Jullie mogen je buiten het kamp van de Israëlieten gewoon vestigen. En zo trekken ze mee. Maar dat gaat al heel snel anders. Want kennelijk was Rachab ook een bijzonder mooie vrouw om te zien. En Rachab trouwt met, weet jullie dat? Ja, met Salmon. En Salmon was de zoon van Nahesson. En Nahesson was stamoudste, stamhoofd van Juda. Dus een soort commissaris van de koningin zou je kunnen zeggen. En Rachab trouwt gelijk met die Salmon. En daar wordt niet moeilijk over gedaan. En sterker nog, ze krijgen een zoon. En wie is dat? Dat is Boas. En dan zit je dus direct in de geslachtslijn van Jezus. En Boas die trouwt met de Moabitische vrouw. Ook van de overkant van de Jordaan. En hoe was Moab ook weer ontstaan? Moab was ontstaan vanuit Lot, die op een gegeven moment te veel gedronken had. En in zijn dronken bui de dochter bezwangerde. En daar komt Moab uit voort. Nogmaals, broeders, zusters, heb niet te snel een oordeel over andere mensen en hun gedrag en hun sociale achtergrond enzovoort. He, want zo'n Moabitische vrouw die trouwt gelijk met Boas. En daar komt Obed uit voort. En dan krijg je na Obed, krijg je Isaïe en dan heb je David. Ja. Dus alsjeblieft, alsjeblieft, wees net als Rachab heel ruimdenkend. Want de gemeente van Jezus Christus bestaat niet alleen uit volle evangelie christenen, maar die bestaat uit mensen die hij gekocht en betaald heeft, die oprecht van hart zijn. En of je dan in Jericho woont, maakt niet uit. Of je uit Moab komt, maakt niet uit. En dan heb je David, en David die krijgt een zoon, Salomo. En wie is de moeder van Salomo? De vrouw van Uria. En hoe is hij aan de vrouw van Uria gekomen? Ik heb er geen oordeel over. Je weet niet wat Jezus en die hele grote groep mensen die hem volgden in Jericho hebben besproken. Weet je niet. Maar je zou er zomaar eens over kunnen fantaseren dat hij tegen die hele grote groep mensen zegt, maar kijk eens, hier komen mijn voorouders vandaan. En dat hij daar zo eens over praat. En op enig moment verlaten ze Jericho en bij het ontbreken van een sociaal vangnet zitten daar bij die poort twee mensen. Meer, maar over deze twee mensen hebben we het specifiek vanmorgen. Gehandicapt. Buiten de stad gedropt. En waarom zitten ze daar buiten die stad? Nou ja, denk nog even aan de kaart. Hier heb je het meer van Galilea. Jezus vertrok zo de laatste keer, dus hij kwam eigenlijk naar het zuiden. En net rondom Jericho buigt de weg dan af. Dan ga je naar het westen toe, richting Middellandse Zee. En zo ga je dan naar Jeruzalem. Dat was een hele belangrijke handelsroute. Nou, en daar worden die mensen dus neergezet, 's ochtends vroeg. En 's avonds worden ze weer opgehaald en weer de stad ingezet. En nou ja, mogen ze leven van hetgeen wat ze die dag in hun hand hebben gekregen. Nou, daar zitten op dat moment dus twee blinde mannen. Marcus en Lucas die spreken in hetzelfde Bijbelgedeelte eigenlijk waar ze het erover hebben, over één man. Oké, we weten het niet zeker. Maar goed, mogelijk is dat dan de woordvoerder geweest van die twee. Maar zij geven die ene man wel direct een naam. Bartimeus. En Bartimeus die weet één ding. En Bartimeus die hoopt één ding. Namelijk, ik wil Jezus ontmoeten. En waarom? Dan kan ik namelijk weer zien. En ondanks bestraffingen van de grote groep volgelingen, gaat Bartimeus steeds harder roepen. Want hij wil gehoord worden. Even tussendoor. Maak je het wel eens mee in je leven dat jou of u het zwijgen wordt opgelegd? Dan ben ik de enige al net. Die zegt wel eens tegen mij, en nou is je kop. Nee, je hoort mij niet klagen. Dat is gekkigheid. Nee. Maak je het wel eens mee dat je in het zwijgen wordt opgelegd? Ja, toch? Ik regelmatig. Dat je van die afwegingen krijgt in je gedachten van... Moet het nu wel? Nou, enzovoort. En hoe ga je er daarmee om? Alleen maar het advies. Doe net als Bartimeus. Luister er niet naar. En blijf roepen in elk geval. En als het je... Blijf steeds harder roepen, wou ik zeggen. Hè, als je het niet lukt. Heere, Zoon van David, heb medelijden met ons. Ook apart, hè? Dat had wat specifieker kunnen zijn, toch, in het geval van Bartimeus. Heer, genees me blindheid. Maar, heb medelijden. Nou, hoe revolutionair de uitspraak van Johannes de Doper wel niet was. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hoe revolutionair zijn de woorden van Bartimeus wel niet, als hij zegt, Zoon van David. Dat is ook heel revolutionair. Ik weet niet of jullie die tekst nog met kerst gelezen hebben. Maar Bartimeus refereert aan, want een kind is ons geboren, een zoon werd ons gegeven en de heerschappij zal op zijn schouders rusten. Ik ben begonnen te vragen van, dien je Jezus? Of vraag je altijd of Jezus jou dient? En wat vragen wij meestal? Hoe wordt Jezus getypeerd? Want een kind is ons geboren, een zoon werd ons gegeven, de heerschappij zal op zijn schouders rusten. En dit zullen zijn koninklijke titels zijn. En dan staat er niet alle dienaar. Maar wat staat er dan? Waar moet je zijn voor raad? En wat zou voortaan moeten prevaleren? Of nou ja, moeten. Wat zou voortaan mogen prevaleren? Als je Jezus toch vraagt om raad, want dat is zijn eerste titel. Wonderbare raadsman. En dat we daar veelvuldig gebruik van maken. Zeker. Wonderbare raadgever, machtige God, Vader der eeuwen, vorst van vrede, en aan zijn groeiende en vredevolle bewind zal nooit een einde komen, vanaf de troon van zijn vader David. En daar refereert Bartimeus aan. Maar dit is de zoon van David waarover geprofeteerd werd. Nou, dat is de tekst uit Jesaja. Dan wordt er geprofeteerd in Jesaja 11... En daar staat dan, het geslacht van David, de zoon van David, zal worden afgesneden, zal worden omgehakt als een boom. Maar uit dat stronkje zal een scheut groeien, ja, een nieuwe vrucht en oude wortels. En de geest van de Heer zal op hem rusten. De geest, wederom, de geest van wijsheid en de geest van inzicht, van raad en van kracht. De geest van kennis en van ontzag voor de Heer, het gehoorzamen van de Heer zal zijn lust en zijn leven zijn. Daar refereert Bartimeus nog een keer aan. En dan refereert hij ook nog een keer aan een tekst uit Jeremia. Daar staat, want er komt een tijd, zegt de Heer, dat ik een rechtvaardige koning op Davids troon zal zetten. Nou, wanneer zit je op de troon? Als je in de geslachtslijn van David zit. Hij zal een koning zijn, die wijs en rechtvaardig regeert. En door zijn toedoen zal op de hele aarde het recht zegevieren. En dit is zijn naam, de Heere der gerechtigheid. En wanneer hij koning is, zal Juda worden gered en Israël weer in vrede leven. Kijk, daar refereert Bartimeus aan. Aan die profetieën die over Jezus zijn uitgesproken. Zowel Jesaja als Jeremia getuigen van Jezus als de Christus. Ze getuigen van Jezus als de koning. Ze getuigen van Jezus als de redder. Als de volmaakte eerlijkheid. Als de volmaakte rechtvaardigheid. Als de bron van vrede. Als de bron van liefde. Als de overwinnaar over zonde en kwaad. Beide broeders getuigen met hun belijdenis dat Jezus hun hoop op herstel is. Hun hoop op genezing is. Hun hoop op een rechtvaardige werkelijkheid is. Het zijn niet de omstandigheden die hun leven bepalen. Maar het is ook niet de situatie die hun leven bepaalt. Maar hun geloof in Jezus als de Christus. Als de Zoon van God. Als de Zoon van David. Nou, wie is Jezus voor u? Een soort EHBO'er. Ik zou eigenlijk wel gediend willen worden. Ik heb uw hulp nu ten zeerste nodig, want ik heb een lekke band. Ik weet niet precies hoe ik hem moet vervangen. Geef mij wijsheid of zo. Ik heb daar geen oordeel over, hè? Begrijp me goed. Begrijp me goed. Want ook in dat soort zaken helpt Jezus, zeker. Eén ding is helder. Kijk, uw leven gaat niet veranderen omdat ik zeg dat het anders moet of kan. Weet je wanneer je leven gaat veranderen? Als je dingen meemaakt met Jezus. Zeker. Daarom hebben wij bij ons op de tieners in Den Haag altijd de afspraak. In de tussenliggende periode bidden we voor alles. Echt voor alles. Maakt mij niet uit. Bid voor alles. En de eerstvolgende keer dat we samenkomen, dan vraag ik aan de tieners, en wat heb je meegemaakt? Waar heb je voor gebeden en wat heeft Jezus gehoord? En waarom doen we dat? Want als je gebedsverhoringen meemaakt, bouw je een soort fundament op in je leven waarop je verder bouwt. En dan zeg je van ja, maar ik zal een paar voorbeelden geven. Er was iemand die zei, schoot ons achterop toen we nog naar school gingen. Zijn tas met gymnastiek spullen achterop. En onderweg is hij die verloren. Hij komt bij school en die tas met gymspullen weg. Balen. Wat doe je dan als eerste? Je bidt. Heer, geef me nou alsjeblieft duidelijkheid. Waar ben ik ongeveer die tas? Hij springt weer op zijn fiets en hij vindt die tas met gymspullen. Dus wat getuigt hij? De Heer heeft mijn gebed verhoord met die gyms. Is er fantastisch. Vooral mee doorgaan. Blijven doorgaan. Toch? En de volgende keer wel die tas beter op je knuk. Nou ja. Gek ga. Maar dat zijn dingen die je leven bouwen. En daarom moeten wij ook, wij veel meer getuigen van de gebedsverhoringen die wij meemaken. Want dat bouwt ons leven. Dat sterkt. Dat is het fundament. En dat maakt ons hopelijk steeds vrijmoediger om grotere stappen te zetten, toch? Zo kom je vooruit. Zoon van David. Nou, het zijn deze woorden die Jezus doet stilstaan bij Bartimeus. Uit deze woorden spreekt zoveel geloof, zoveel hoop. En daar sluit Jezus bij aan. Want Jezus hoort Bartimeus getuigen, zoon van David. En dan denkt hij direct van, hé, hier hoor ik iets. Hier hoor ik veel meer dan die drie woordjes. Ik hoor hier geloof. Ik hoor hier een getuigenis. Ik hoor hier dat iemand gelooft in die getuigenis. Geloof hecht in wie ik ben en wat ik doe. Bartimeus, visueel gehandicapt op aarde, maar denkt erom dat hij zich dat in de geestelijke wereld. Denkt erom dat hij zag wat zich daar afspeelde. En bij heel velen van ons is het net andersom. Ze kletsen de sokken uit je schoenen over wat we meemaken hier op aarde. En als we het dan hebben over de geestelijke wereld en de geestelijke strijd enzovoorts. Oh ja. Het is net andersom. Bartimeus, misschien wel ten gevolge van zijn visuele handicap, heeft weinig met de aarde, maar heeft misschien heel veel zitten denken over zijn toekomst enzovoorts. Ja. Doe je af en toe maar je hand voor je ogen, denk ik dan maar. Hè? Maar goed, die blinde bedelaar die dagelijks bij die poort van Jericho wordt gedropt, misschien wel door een stel vrienden, en daar 's avonds weer wordt opgehaald om te bedelen voor zijn levensonderhoud, die kon zien, die wist één ding zeker, die geloofde met heel zijn hart, maar Jezus Christus, dat is de Messias. Daar moeten we het van hebben. Dat kon hij zien, dat begreep hij. En terwijl de geestelijke leiders, die getuigen waren van Jezus' wonderen, blind waren voor zijn ware identiteit, want zij weigeren hun ogen te openen voor de waarheid. Moet je eens voorstellen wat je in die 3 jaar dat Jezus rondging op aarde hebt meegemaakt. Je zult dat toch maar verenigd zijn met 10.000 mensen, 5.000 man, 5 brood en 2 visjes, ze worden allemaal gevoed. Als je loopt over water, lees het thuis nog maar eens na, Matthäus 19, de laatste keer dat Jezus daar rondom het meer van Galilea is. Heel veel mensen, zieken, lam en zo, worden bij Jezus gebracht en hij geneest hun allemaal. Allemaal. En dat je dan blind bent voor wie hij is. Nou, oké. Het is mijn gebed, dat, voor mij persoonlijk, dat mij dat niet zal overkomen. He, het soort Emmaus-complex. Dat je naast Jezus loopt, dat je met Jezus wandelt en dat je niet door hebt dat hij het is. Dat is toch het ergste wat je kan overkomen? Kijk, wij gaan al jaren naar opwekking. Broeder Edgar Holde die heeft daar eens een keer gesproken over iedereen die leeft met een boek. Een advocaat heeft een wetboek. En een kok heeft een kookboek. Je kunt een kookboek volkomen uit je hoofd kennen en doodgaan van de honger. Veel mensen lachen, herkenning. Maar er zijn christenen die de Bijbel fantastisch kennen, maar Christus niet zouden herkennen. Het is mijn gebed in mijn persoonlijk leven dat ik daarvoor behoed word. En dat ik voorbij ga, of in elk geval een veel wijdere blik mag hebben, net als Rahab, ruimdenkend mag zijn, uit mijn tunnelvisie mag loskomen, maar dat ik Christus herken in de mensen die ik tegenkom. Bid daarom de Heilige Geest, dat de Heilige Geest je ogen opent voor de waarheid achter de werkelijkheid. Dat zijn 2 verschillende dingen, hè? Werkelijkheid is wat we zien. De waarheid is Jezus Christus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Werkelijkheid is wat je meemaakt. Van een andere orde. Daarom zegt Jezus, bid om verlichte ogen van je hart. Leven in het koninkrijk van God is namelijk van een totaal andere orde dan leven op aarde. Efeze 1 zegt, God heeft ons gezegend met zijn ontzaglijk grote kracht. Nou, het enige wat je dan maar hoeft te doen, is dat je dat elke dag realiseert. Ik ben gezegend met ontzaglijk grote kracht. En wat is dan je steun in alles wat je meemaakt? De ontzaglijk grote kracht. En wat is dan je antwoord op het moment dat je last hebt van weet ik veel wat? De ontzaglijk grote kracht. Want daar ben je mee gezegend. Het koninkrijk van God wordt gekenmerkt door liefde. Zie je dat? Begrijp je dat? Het koninkrijk van God leeft in mensen die elkaar dienen. Zie je dat? Nou, ook al was Jezus in bijzondere afwachting over wat hem te wachten stond in Jeruzalem, hij bracht daar in elk geval bij Jericho in de praktijk wat hij zijn discipelen toen ze nog in Galilea waren, had verteld. Het was niet zo van, nou, even niet. Je wil niet weten wat mij te wachten staat. Nou heb ik toch eens even tijd voor mezelf nodig. Kom op zeg. He? Niet even de oortjes wassen. Nee, maar toch nog altijd kunnen dienen. Waarom? Omdat Jezus als geen ander overtuigd was en ervoer en leefde vanuit de ontzaglijk grote kracht van God. Zicht dat op de werkelijkheid. Zicht dat op de waarheid. Het eeuwige leven. Broeders en zusters, ik wil u tot slot een vraag meegeven voor de komende tijd. Wat antwoordt u nou aan Jezus als hij u vraagt, wat kan ik voor jou doen? Het andere, het leven zegt bijvoorbeeld, wat willen jullie dat ik je doe? De herziende Statenvertaling zegt van, wat wilt u dat ik voor u doen zal? De Naardense Bijbel zegt van, wat wil je dat ik voor je doe? Maar allemaal woorden van gelijke strekking. Wat antwoordt u nu Jezus als hij u vanmorgen vraagt van, joh, wat wil je dat ik je doe? Het antwoord op die vraag wordt bepaald door hoe u naar Jezus kijkt. Het antwoord op die vraag wordt bepaald net zo goed als Bartimeus. Die daar in die drie woorden getuigt, zoon van David. Maar achter die drie woorden, daar gaat een hele overdenking schuil. Achter die drie woorden zit een hoop, daar zit een geloof, daar zit een leven. Enige bron die hem zou kunnen redden van wat hij mankeert. Nou, het antwoord op uw vraag wordt bepaald door wat u gelooft en wat u voor Jezus ziet. Heer, dank u wel dat wij vanmorgen zo een ogenblik mochten stilstaan bij de overdenking. Zoals we die met elkaar hebben doorgenomen. Het leven van Bartimeus en de woorden die hij getuigt. Heer Jezus Christus, dan bid ik dat ook wij als broeders, zusters van uw gemeente heel ruimdenkend en heel verwachtingsvol mogen zijn. Dat we los mogen komen van onze eigen tunnelvisie. En dat we u, Heer Jezus Christus, mogen bidden om onze ogen te openen. Zodat we in elk geval verlichte ogen van ons hart hebben, Heer. En een verhelderd verstand. Om los te komen van deze aarde. En te leven in uw koninkrijk. En in dat leven in uw koninkrijk ook onze verwachting te laten bepalen. Door wat u daar ons aanbiedt en mogelijk maakt. Wij danken u voor de zegen die u ons tot dusver al hebt gegeven. Wij danken u voor de doop in Heilige Geest. Wij danken u, Heer Jezus Christus, voor het voorbeeld wat u ons heeft nagelaten. En vanuit die dankbaarheid willen wij daar in geloof op ingaan en uitwerken in ons eigen leven. Heer Jezus Christus, ik bid dat we dat door de kracht van de Heilige Geest, Heer, op een geweldige wijze mogen meemaken. Ik dank u ook voor mijn broeders en zusters hier in de gemeente Alphen. Ik zegen ze ook in de uitwerking. Ik zegen ook de tieners, de jeugd. Geweldig om zo met elkaar op te trekken. Wij danken u voor alles in Jezus' naam. Amen.